de masterclass retail. Naar aanleiding van het interpellatiedebat dat op 28 januari jongstleden in de raadsvergadering heeft plaatsgevonden over het centrum Geldrop, is door wethouder Jeuken toegezegd dat hij een aantal deskundigen graag wilde uitnodigen om hier met de commissie en aanwezige raadsleden en ook ondernemers die op de publieke tribune zitten toelichting te geven op trends en ontwikkelingen die er zich in de retail op dit moment afspelen. Daarvoor zijn twee externe gasten uitgenodigd. De ene staat daar rechts van mij, dat is mevrouw Emma Briggs. Zij is in het dagelijks leven werkzaam bij de gemeente Eindhoven op het gebied van acquisitie in de retail. Zij zal in haar presentatie dadelijk een toelichting geven op de trends en ontwikkelingen die er in de retail en in de horeca zijn. Een andere gast, hij zit daar rechts vooraan op de publieke tribune. En dat is de heer Arno Ruigrok. Hij is adviseur op het gebied van ruimtelijke ordening en vastgoed. En hij zal u meenemen en een toelichting geven op de vraag welke maatregelen vastgoedeigenaren en gemeenten wel of niet kunnen nemen bij leegstand in de retail in relatie tot onze centrummogelijkheden. Ambtelijk zit naast de wethouder mevrouw Fanny van Breugel. Doel van dit agendapunt is dat er sprake is van informatieoverdracht. U krijgt na afloop van beide presentaties de gelegenheid om vragen te stellen. Dat geldt ook voor de mensen die op de tribune zitten, mensen die uitgenodigd zijn, raadsleden, om een vraag te stellen. Beide inleders hebben expliciet gevraagd of zij hun presentatie kunnen doen zonder interrupties, omdat we anders al meteen de discussie ingaan. Maar die discussie die komt later terug op het moment dat het centrumplan 2.0, zoals we dat in de volksmond inmiddels zijn gaan noemen, voor discussie hier in de commissie terug gaat komen. Als dat allemaal voldoende duidelijk is, en dan merk ik dat af en toe de microfoon aan het zingen is.
Ja, aan het storen.
Zal ik hem dan maar uitzetten en mevrouw Briggs het woord geven? Ja?
Of is het mijn zingende microfoon? Volgens mij wel. Moet er nog even iets technisch aan mijn aan mij gebeuren? Of,
Ja, mijn telefoon erbij zetten.
Ik heb mijn telefoon in mijn zak. Zal ik die...
Ja, dat kan zijn dat die opstort.
Dat ik daar opstort, oké. Oh, dat is het. Kunnen jullie mij goed verstaan? Okay. Zet ik mijn glaasje water even bij de afwezige pers. En dan moet dit ook werken als het goed is, hè? Volgens mij werkt het. Ja, kijk, dit werkt ook helemaal goed. Dit is een prachtige foto uit Valkenswaard. En die kreeg ik van een architect die werkzaam is geweest in Valkenswaard. Ben ik nog steeds te verstaan? Want ik voel mijn microfoon wegzakken. Nee? Helemaal goed. En dit is de Dommelseweg in Valkenswaard. En ter voorbereiding van deze presentatie die ik een paar weken geleden heb gegeven aan de masterclass retail, ben ik eens even door de regio gereden en door alle centrumgebieden gereden. En toen reed ik van Westerhoven terug naar Valkenswaard over dezezelfde Dommelseweg. En ik moet u eerlijk zeggen, daar had ik toen toch een beetje een ander gevoel bij. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik bij deze foto een warmere gevoel heb, een fijner gevoel dan bij wat ik daar in werkelijkheid zag. Nou, ik heb altijd geleerd om het verleden te begrijpen, om het heden te begrijpen, om de toekomst te begrijpen, moet je het verleden begrijpen. En deze foto is niet heel duidelijk, maar dit zijn foto's van Fifth Avenue in New York, waar je de transformatie ziet die kan plaatsvinden in 10 jaar tijd. En ik vind dit een hele bijzondere foto. In een tijd waar nog geen internet was, waar geen digitalisering was, dat in 10 jaar tijd de wereld totaal kan veranderen. De linkse foto ziet u allerlei rijtuigen en in het rode cirkeltje, daar is 1 auto. En 10 jaar later, op Fifth Avenue, zie je nog 1 rijtuig en de rest zijn auto's. Dus we gaan van, dat is het grapje, van de Big Apple, gaan we naar de Big Apple. Maar in die 10 jaar tijd, je zult maar rijtuigenbouwer zijn, of dierenarts, of poepscooper, of veevoedermengbedrijf, weet ik het. Nou, dan heb je wel een probleem. Dus dit kan er gebeuren. Ik ga even een stapje verder in de tijd, om iets over mezelf te vertellen. Ik heb sinds een paar weken de dubbele nationaliteit gekregen. Ik woon in Sterksel, mooie gemeente Heesleen, Sterksel. Ik had een Britse nationaliteit, ik voelde de hete adem van de Brexit en ik ging naar de gemeente en die zijn mij erg ter wille geweest. En nu heb ik de Nederlandse en de Britse nationaliteit. Maar ik heb mijn roots in Londen. En elke keer als ik dit plaatje zie, dan moet ik toch erg denken aan mijn vader die hier in 1960 naar Eindhoven kwam. En mijn vader komt uit een deftige familie en die heeft een deftige opleiding gehad. En ik zal het maar netjes zeggen, mijn opa zei tegen mijn vader, je moet eens serieus worden, hij was begin 20 en je moet dus echt aan het werk. Nou, wat doe je als je deftig bent en je hebt wat geld op zak en je hebt een hele mooie opleiding gehad? Wat is dan het hoogst haalbare in 1960? Dan ga je naar de regio Eindhoven. Lijkt me heel logisch. Hè? Dat is toch het hoogst haalbare. Dus hij kwam hier voor Philips werken. En als ik erop terugkijk, was dat eigenlijk voor hem en voor Philips de war for talent 1.0. Daar hebben we het nu heel vaak over. Hè? Dus we hebben over vestigingsklimaat en een fijne plek om te wonen. Dan hebben we het over de war for talent. Want wij moeten hier talent naar die regio halen om economisch aan de gang te blijven. Nou, dat deed Philips met mijn vader. En hij landde hier en toen ging dat nog zo. Hij kreeg een telefoontje, hij zat op zijn flatje en hij kreeg een telefoontje van mevrouw Philips. En mevrouw Philips zei, beste Tony Briggs, we willen graag dat je gelukkig wordt buiten je werk en wat zou je graag willen doen? En we hebben een voetbalvereniging en we hebben een golfvereniging en een zwemvereniging, weet ik al. Mag je 1 ding kiezen? Nou, mijn vader koos 1 ding. En wat hoort er dan nog meer bij? En toen zei hij, ik wil toch eigenlijk ook wel een meisje leren kennen. Nou, dat kan zijn mevrouw Philips, want wij hebben de International Club en er komen hele leuke meisjes. En daar kwam hij mijn moeder tegen. Nou, en zoals alle heren hier weten, when the wife is happy, I am happy. Dus in 1963 vroeg hij aan de wife, what makes you happy? En de wife wist 1 ding heel zeker. Zij kwam uit het oosten van het land en zij wilde heel graag in de regio Eindhoven blijven wonen. En daar had ze zo haar redenen voor. Want zij zei, hier in de regio Eindhoven heb ik alles wat mijn hartje begeert. En ik wil hier nooit meer weg. Heeft ze ook nooit meer gedaan. En in 1971 kreeg ze het misschien een beetje hoog in de bol. Ze woonde in Eindhoven en nou, dat was natuurlijk allemaal niet meer goed genoeg. Dus ze moesten de regio in. Op de roltrap, op de lift of hoe ze dat tegenwoordig ook noemen. En ze had 2 dingen in gedachten. Nuenen, dat vond ze wel wat. En Waalre, dat vond ze wel wat. Dus dat deftige had ze wel een beetje ook van mijn vader meegekregen. Maar waarom vond ze dat nou wat? Nuenen was heel dicht bij Eindhoven. En Waalre was heel dicht bij Valkswaard. En uiteindelijk heeft mijn moeder voor Waalre gekozen, omdat ze daar het verzorgingsniveau had van Waalre zelf, 1 stapje hoger het verzorgingsniveau van Valkenswaard. En nou, als het dan echt niet meer gekker kon, dan konden ze ook nog binnen 20 minuten met de bus naar Eindhoven. En ik kan me nog heel goed herinneren hoe dat dan ging met mijn moeder. En toen ik oud genoeg was om op de Willy Broederslaan, daar woonden wij, daar op nummer 49. En wij woonden tussen de winkeliers. En als ik mijn ogen dicht doe, dan weet ik dat nog precies. Zo'n hele strip met allemaal MKB-ondernemers. Daar zat de slager, daar zat de slijterij, daar zat, die zit er volgens mij nog, de ijzerwarenhandel, fietsenmaker. Daar zat de kapper, daar zat de groenteboer. Nou, dat is allemaal in zo'n jaren 70 was dat allemaal helemaal prima. En in de jaren 80 zag je dat al een beetje teruglopen. En toen ik mijn ritje maakte door al die dorpjes hier in de regio, toen dacht ik ga ook nog eens een keer naar die straat waar ik opgegroeid ben. En toen kwam ik aanrijden vanuit het stations koffiehuis en toen zag ik eigenlijk hoe mooi die straat is. Totdat ik bij nummer 49 kwam, want dat is waar vroeger die winkelstrip begon. En daar ben ik toch wel heel erg van geschrokken. Want al die kleine winkeltjes, die zijn dus weg. Die mensen die woonden vroeger altijd boven de winkel. En nu lijkt het wel alsof ze allemaal bij dezelfde leverancier Luxaflex hebben gekocht. Voor die winkel etalage die Luxaflex naar beneden hebben getrokken. En het is ineens helemaal dood. En er zit nog wel een makelaar en er zit nog wel een frietentje. Maar die dynamiek van mijn jeugd, die is weg. En dat maakte mij verdrietig, maar het is wat het is. Ja, daar kun je niks meer aan doen. En toen moest ik wel weer aan mijn moeder denken. Dacht ik, als ze nu weer die keus had moeten maken, had ze dan weer voor Waalre gekozen. En zeker als ik dan in Valkenswaard loop, daar word je niet echt vrolijk van, als ik eerlijk ben, had ze dan weer voor Waalre gekozen. Ik weet het niet. Maar dat voorzieningenniveau was voor mijn ouders heel erg belangrijk. En ik kan me ook nog herinneren dat ik moest dan boodschappen doen voor mijn moeder in Waalre, want dan mocht ik lopen. En als we dan lief waren, dan mochten we mee naar Valkenswaard. En als we heel lief waren, dan mochten we mee naar Eindhoven. En dan gingen we naar CNA, gingen we kleren kopen. En dan mochten we op het Palomino-paard zitten. En dan gingen we iets gebruiken. Bij Kluitmans, waar nu de Zara zit. En dan denk ik ook wel eens, als jullie tegen je dochter zouden zeggen, ga je mee naar Eindhoven, want je bent heel lief geweest. En zullen we dan wat gaan gebruiken? Zou daar toch een ander gevoel bij hebben, denk ik. Maar goed, dat terzijde. Dus er is heel veel gebeurd in die jaren. Hè? Heel veel veranderd. Nou, dit is hoe mijn jeugd eruit zag. En dat maakte mijn zusje en mij geen bal uit of wij nou hier in Zuidoost-Brabant waren of in Londen. Dat was voor ons allemaal hetzelfde. Hè? Heel veel overeenkomsten. De jaren 80 brak aan. En ik kan me herinneren dat alles bleek was. Ik had zulke haren. Ik was toen in de puberteit, zulke haren met permanent. Ik had zulke schouders, nog veel make-up op. En voor de detailhandel waren dat gouden jaren. Echt fantastisch. Ik had toen mijn eerste baantje, ik werkte bij CNA, daar komt hij weer. En ik kan me nog herinneren dat ik op de kinderafdeling stond, alleen achter de kassa, en hadden we van die buizenpost. En dat is geen lulverhaal wat ik nu vertel, maar ik verwerkte gewoon in mijn eentje voor 3,75 gulden per uur. 80.000 gulden. Dat ging zo door mijn handen. Rijen, niks aan het handje. Want we hadden ook geen concurrentie. Maar die kwam er wel aan. Nou, dit zijn wat namen die toen in de binnenstad van Eindhoven de dienst uitmaakten. En er is er eigenlijk nog maar één die overleefd heeft. En dat is CNA. Nou, hoe komt dat nou? Die familie Brenninkmeijer, want zij zijn de eigenaren van CNA, die hebben hun geld goed besteed. Die hebben heel veel onroerend goed gekocht en er zit geen gulden toen en nu geen euro vreemd vermogen in het bedrijf. Dus die zijn er nog. Nou doet het mijn oude CNA hart wel pijn als ik nu op het 18 septemberplein sta in Eindhoven en ik zie gewoon mijn hele grote CNA met 5 verdiepingen. Die zit nou in zo'n piepklein winkeltje in de piazza. En ze komen wel weer terug, maar wel veel kleiner. En aan de andere kant komt de HEMA. En nog een Rituals. Die hadden we ook nog niet. Maar goed, in de jaren 80 waren dit klinkende namen. Daar kwam iedereen. Big money. En toen kwam de eerste disruptie, die ik me nog goed herinner. Ondertussen had ik carrière gemaakt. En ik weet nog goed dat we een managementvergadering hadden bij CNA en dat iemand zei van, dat H&M, wat is dat eigenlijk? En dat mijn directeur zei, ach, klein ketentje uit Zweden, poeh, volstrekt onbelangrijk. Nou, dat was wel een inschattingsfout, kan ik je zeggen. Want deze namen, die hebben zeker op fashiongebied de binnensteden echt veranderd. Die waren sneller, die waren groter, de volumes waren groter. Logistiek was heel anders en ze waren veel meer fashionable als wat wij deden. Dus wij waren king of the mountain en opeens waren we weg. En het ging heel snel. En die 80.000 gulden die ik door mijn handen kreeg op die oude woensdagmiddagen in de jaren 80, daar was geen sprake meer van. Terwijl de kosten gewoon blijven gaan. Hè? In die tijd zijn we met z'n allen kleding ook als wegwerpartikel gaan beschouwen. Natuurlijk zijn wij daar veel te maatschappelijk verantwoordelijk voor, maar Als ik heel eerlijk ben, is dat toen wel gebeurd. En we verwachten steeds meer van onze aanbieders. Nou, die tijd was nog redelijk overzichtelijk. Want als je expansie wilde plegen, dan ging je gewoon naar de 100 beste plekken in Nederland. En dan ging je iets aanhuren op de beste plek. Nou, en dan deed je daar gewoon je conceptje in. Een kassa open, ramen wassen, nou, voorraad erin, klaar. Maar toen gebeurde iets bijzonders. En ook toen hadden maar een paar mensen in de gaten wat er nou eigenlijk aan de hand was. En ik wil jullie een filmpje laten zien van David Bowie. Ik ben een groot fan van David Bowie, niet alleen om zijn muziek, maar die man was groots in zijn denken. Dus misschien kan je hem even opstarten. Het is niet altijd even goed te verstaan, maar probeer toch even naar hem te luisteren. Zet hem af. Wat zegt dit filmpje? Op de eerste plaats dat Jeremy Paxman een debiel is en David Bowie een genie. Want Jeremy Paxman zegt: is het niet allemaal heel erg overdreven, dat internet? Is it just a tool? En dan zegt David Bowie: no. It's just the tip of the iceberg. En hij had dat zo goed in de gaten. En we stonden erbij en we keken ernaar. Nou, ik was toen ook nog gelukkig ook nog heel jong. Ik had ook geen idee wat het met mijn vak zou doen. Dus dit korrelige fotootje. Misschien kunnen sommigen van jullie het je nog herinneren. Ik herinner mij in ieder geval het eerste PC-privé-project. En mijn toenmalige liefde, wij woonden in Leende, kwam binnen met het PC-privé-verhaal. En ik had zoiets van, moeten toch met die shit. Maar als jij dat wil. Avond en avond zat hij op zijn zolderkamer. Wat hij daar deed, ik weet het ook niet. Maar het was allemaal heel spannend. En dat was het begin van het internet. Ik werkte toen bij de firma Coltex. En een van hun formules was de Didi-formule, dameskleding. Wij hadden 100 winkels. En ik was daar formulemanager. Ik ben daar in 1998 gestart en ik kreeg in 2000 voor het millennium kreeg ik mijn functioneringsgesprek. Dat duurde niet zo heel lang, want er waren eigenlijk maar 3 prioriteiten. En de eigenaar van Coltex was Fred Elsass. Niet de beste people manager in de wereld, dat vind je ook helemaal niet erg als ik dat zie. Maar wel een van de beste ondernemers die ik ooit heb ontmoet. En die man had echt visie. En die zag toen al aankomen dat dat winkelapparaat zou krimpen. En hij heeft mij toen een hele duidelijke opdracht gegeven. Jij moet jouw tijd besteden daar waar het iets oplevert. En dat zijn de 15 grootste winkels in de 15 grootste steden. Daar moet jouw focus liggen. Daar moeten de uren in, daar moet het personeel in, daar moet de voorraad in. Want daar kunnen we geld verdienen. En de rest? Wij hadden ook 30 franchise-ondernemers en die zaten in die kleine plaatjes. En daarvan zei die gewoon letterlijk, dat zijn lokale helden, die moeten het daar doen. Ik heb daar niks te zoeken, want het is allemaal veel te klein. Hij zei ook tegen mij, ik wil niet dat je nog energie steekt in expansie in kleinere plaatsen, want het heeft geen zin. Want die gaan leeglopen. En ik wist niet wat ik hoorde. Ik kan me dat nog echt heel goed herinneren. En als laatste zei hij, doe iets met internet. Ja, doe iets. Lekkere opdracht. Maar die beste man, die had dat heel goed gezien. Want wat is er gebeurd na het millennium? In 2001, daar ziet u de eerste grafiek. Ik zal even kijken. Daar ziet u dat de winkelvloermeters enorm gegroeid zijn in 10 jaar tijd. En dan even nadenken dat internet op gang kwam, hè? En dat er polarisatie aan de gang was. En wat gebeurde er met de productiviteit? Die donderde naar beneden. Dus we hebben meer meters gebouwd en we gingen minder per meter omzetten. Dat is heel angstig als dat gebeurt. En ik kan me nog heel goed herinneren dat mijn zusje tegen mij zei, die heeft een winkel op de Leenderweg, die heeft ze nog. En dat is niet makkelijk, kan ik u vertellen. Maar die belde mij en die zei, Emma, de gemeente Valkswaard heeft fantastische plannen, want die gaan een winkelstrip bouwen tussen mijn winkel en de corridor. Oh, bijzonder. Nou, dat is de kerverij. Binnen een jaar had hij de bijnaam Sterverij. En ik denk dat we toen allemaal hadden kunnen bedenken dat als je bevolking niet groeit, als de vloerproductiviteit afneemt, als er minder toetreders komen op de markt, dat het misschien niet zo handig is om winkelmeters toe te voegen. Maar oké, dat is hindsight. Dit is wat moeilijk te zien, maar dit is de omzetontwikkeling ook in de eerste 10 jaar van deze eeuw. En de rode lijn, dat is de onderste lijn, dat is de non-food lijn, waar de hele grote volumes zitten, met name kleding en cosmetica. Dat zie je vanaf de crisis echt helemaal instorten. En de bovenste lijn, dat is levensmiddelen, dat gaat nog wel aardig de goede kant op. Maar ook daar zie je een stabilisatie. En ook daar zie je een kentering richting online. Dat is nu heel erg aan de hand. Nog een ander ding. Die mooie zelfstandige ondernemers, weet je, die pareltjes van onze kernen en zeker in de kleinere kernen, die worden er niet jonger op. Nou weet ik hoe dat voelt, want ik ben ook een 50 gepasseerd. En we zijn natuurlijk allemaal hartstikke energiek en vol levenslust en noem het allemaal maar op. Maar ook ik moet bekennen dat ik minder energiek ben dan 25 jaar geleden. Nou, dat geldt gewoon voor ons allemaal. Je hebt minder nieuwe ideeën, minder plannen, minder expansiedrang. Je wordt wat gesettelder. En als je dan ziet dat met name bij de winkeliers die gemiddelde leeftijd echt hard aan het stijgen is, dat die mensen misschien ook niet allemaal een opvolger hebben, dat die mensen misschien in eigen panden zitten, dat misschien wel eens, ik zeg niet dat het altijd zo is, maar een armoedeval zou kunnen zijn. Want die mensen hebben ooit bedacht dat die winkel geld op gaat leveren. Nou, zeker als je in de non-food zit, wordt dat een moeilijk verhaal, hè? Als je wil stoppen met je winkel, je hebt geen opvolger, wat doe je daar dan mee? Ga je dan ook naar die leverancier van die Luxaflex en die hang je op en je blijft boven je winkel hangen? En welke impact heeft dat dan op een centrumgebied? Nou, we maken even een sprongetje naar 2006... Wie kent ze niet? De Weekamp. En rond het millennium, misschien jaren 90, toen leefde mijn oma nog. En mijn oma was echt het boegbeeld van de Weekamp. Weet je wel, mijn oma had paars haar en die had zo'n bloemtjesjurk met zo'n riempje. En van die goede kousen en van die goede schoenen. En dat beeld had ik bij de Weekamp. En hoe knap is het dan als een bedrijf zijn imago zo enorm snel kan omslaan. Maar ook je hele distributie kan verschuiven naar online. Dat hebben ze ontzettend snel gedaan. Dus die hebben die transitie gezien en ontzettend snel daar zijn ze in meegegaan. Dus, 2006 transitie ingezet, 2010 100% online. In 4 jaar tijd, zo'n grote organisatie. Heel knap. 10 jaar later. En dan pak ik even mijn... hier toch iets uit mijn zakken. Dit is 4 jaar geleden. En 4 jaar geleden deed ik mijn laatste opdrachten echt in de detailhandel. En mijn laatste concrete opdracht was om... voor het kinderkledingbedrijf waar ik toen werkte, om de transitie te maken naar mobiel internet. En toen is het pas echt losgegaan. Toen, als je dat niet deed, was je gewoon ja, screwed, om het zo maar te zeggen. Ik heb hier 2 telefoons. Ik ben een vrouw, hè, dus het moet allemaal makkelijk. Een zwarte en een witte. Deze zwarte, daar doe ik niet zo heel veel mee, die is voor mijn werk. Grapje. Deze witte, deze Apple, ja, dat is gewoon, dat is alles voor mij. Dit is mijn weerstation, dit is mijn kledingwinkel, dit is mijn cosmetica winkel, dit is mijn reisbureau. Nog meer? Waar kan ik nog meer mee doen? Mijn navigatiesysteem, mijn sociale contact. Dus ik heb wel een aantal dingen genoemd waar ik vroeger voor naar een stenen gebouwtje moest. Mijn bank, laten we dat niet vergeten. En nou ben ik nog redelijk volgend. Ik ben niet echt een trendsetter als het gaat om digitale techniek. En zo snel kan het dus gaan. Dat was ook het moment dat V&D publiceerde dat ze toch echt failliet aan het gaan waren. En dan kon je je toch in de jaren 80 niet voorstellen dat een instituut als Vroom en Dreesman, dat er niet meer zou zijn. Dat is net zoiets als dat nu de Bijenkorf mij zou bellen en zou zeggen van, ja Emma, ik vind het heel vervelend, maar we gaan echt weg uit Eindhoven. Oh, dat zou toch verschrikkelijk zijn, hè? En dit komt dus nooit meer terug. Nou, ook een wat lastig plaatje. Dit is de verandering van functies in centrumgebieden. Dus de donkere staaf, dat is detailhandel. En de lichte staaf is niet detailhandel. Dus dat kan horeca zijn, dat kan leisure zijn, dat kan ambacht zijn, dienstverlening. Maar je ziet in alle centrumgebieden dat retail een terugtrekkende beweging aan het maken is. En dat dat tot nu toe nog redelijk ingevuld wordt door andere functies. En dat is overal aan de hand. Wat ook aan de hand is, is dat techbedrijven, hè? Zalando dat is geen kledingverkoper, dat is een techbedrijf. Bol.com is een techbedrijf van Ahold. Ja, die gaan echt als een speer. En wat ze ook zeggen over winstgevendheid vind ik allemaal niet zo interessant. Wat ik interessant vind... is wat zijn zij in staat om uit de markt te halen? Wat zijn zij in staat om bij ons uit die portemonnee te kloppen? Wat we dus niet meer uitgeven in andere kanalen, want we geven niet meer geld uit in de detailhandel. En dan is het Zalando gelukt om in 7 jaar tijd van 154 miljoen marktaandeel, dus uit de markt te halen. Nou, ik kan het bijna niet uitspreken, 4,489 miljard geloof ik, hè? Ja, daar word je toch koud van? Bol.com, wie kent ze niet, dat gaat zo ontzettend hard. Dat zijn cijfers, nou ja. Ik mag in mijn dagelijkse werk veel samenwerken met Stef Meijers, hij is onze start-up officer. En waar ik de faillissementen langs mijn oren zie vliegen, hè. Vandaag heb ik Kens gehad, Intertoys net achter de rug en Coolcat is alweer de volgende. Dus pat, boom, in 3 dagen tijd 1200 meter leeg in Eindhoven Centrum. Komt hij met van die joehoe-verhalen, want heeft hij weer een of andere tech-startup. Die heeft weer miljoenen opgehaald bij een investeerder en die heeft veel miljoenen. En het is allemaal fantastisch. Maar dat is wel wat er aan de hand is. Dit is ook zoiets. Productsuggesties. Dit zijn betaalde productsuggesties. 1 miljard per dag. Per dag. Kun je het er niet voorstellen? En dit is 2014. Het is allemaal algoritme. Nou. We zijn eindelijk bij de dag van vandaag gekomen. En dit zijn aan de linkerkant de bedrijven met de hoogste marktwaarde, hoogste aandelenwaarde. Blauw is tech. Dus 11 jaar geleden was er één techbedrijf wat in de top 5 stond, dat was Microsoft. Nu zijn alle grootste bedrijven zijn techbedrijven. Hebben wij even geluk dat we in een van de beste techregio's van de wereld wonen. Dus deze bedrijven, die bepalen wat wij kopen. Nou, dit is een fenomeen waar wij retail-experts veel over praten. Dat heet de squeeze of the middle, of de squeeze in the middle. En dat gaat over het gevecht tussen de twee techreuzen op retailgebied. Eén in de Verenigde Staten en de andere in China. En dat is Amazon en Alibaba. En nou ja, je ziet daar de koersevolutie. Hè? Dan kun je bijna, het is gewoon ook mind-boggling. En dan lees ik een publicatie dat de groei iets afvlakt. Ja, mag het alsjeblieft, want dat kan toch niet eeuwig zo doorgaan. Dus de groei gaat iets rustiger. Maar een bedrijf wat 105% groeit, dat moeten we wel echt serieus nemen. En ze komen. En ze gaan zorgen voor een enorme disruptie. En vandaag toen ik dat bericht las van Coolcat is een van de helden uit mijn jeugd. Ronald Kaan is een van de beste ondernemers van Nederland, retailondernemers, en het gaat gewoon failliet. En dat is niet omdat Coolcat shit is, helemaal niet, maar er gebeurt gewoon heel veel in deze wereld. Dit is een andere squeeze of the middle, squeeze in the middle. We zien in het traditionele landschap dat alles wat discount is, goed functioneert. Ga maar op maandag om 10:30 voor de Primark staan in Eindhoven. Super gezellig, staan gewoon 100 man voor de deur. Kruidvat zit in de meest kleine plaatjes, ze hebben een enorm marktaandeel. Daar komt wel wat disruptie, maar dat stelt nog niet heel veel voor. Nou, de Lidl en de Aldi's, en, nou ja, prima. Dat gaat eigenlijk allemaal best aardig. Dan hebben we aan de andere kant de techbedrijven waar ik het net over had. Dus de online aanbieders. En die lieve mevrouw Jansen, Gooise damesmode, die wordt gedwongen om haar collectie die ze bij de leverancier die haar flink onder druk zet, waar ze moet voorkopen, waar ze haar hele spaargeld in moet zetten, deze beste mevrouw die wordt gedwongen om haar collectie met 70% de deur uit te duwen. Dat hou je geen 10 jaar vol. En dat zie je nu heel erg gebeuren. De huishoudens om ons heen veranderen. Ja. We woonden allemaal met leuke families en we gaan nu naar eenpersoonshuishoudens. Dat heeft impact op ons bestedingsgedrag. We gaan bijvoorbeeld meer fastfood kopen. Dit is iets van Amazon. Dit is de Amazon Dash Button. Dat was erg populair in het Verenigd Koninkrijk en in Duitsland. Dit is een test geweest van Amazon. Je Dettol is op, je hebt zo'n dash button bij je Dettol staan. Je drukt op een knopje en de volgende dag staat daar je Dettol staat lekker voor de deur. We hebben dit een paar jaar gedaan. 2 weken geleden uit de markt gehaald. Want er is iets nieuws en dat is de Amazon Alexa Wand. En dat is ook een filmpje. Misschien even kijken. Cheese. Mushrooms. Ja, dankjewel. Dat is wel duidelijk, denk ik. Hè? Dit is er al, hè? Dit is geen science fiction. Deze wordt al gebruikt. Je kunt gewoon reviews lezen op het internet hoe dat allemaal werkt. Schijnt het erg goed te doen. Ik weet niet hoe u boodschappen doen op zaterdagmiddag ervaart, maar als ik de hele week gewerkt heb en dan moet ik naar Hezen en kan ik mijn auto niet parkeren en dan loop ik daar met een karretje door, verschrikkelijk, en al die toiletpapier en dan denk ik, nou sorry hoor, maar dit heeft niks met beleving te maken, dit heeft niks te maken met leuk, dit is gewoon noodzakelijk kwaad. En ik kan me helemaal voorstellen dat mensen die wat innovatiever zijn dan mezelf, dat die zo'n ding kopen en denken van dat ik er maar mee klaar ben. Deze sla ik heel even over. Dit is ook dit is de SRV-wagen van de toekomst. Komt gewoon bij u voorrijden. Hartstikke vers, kunt het ook allemaal aanraken. Nou, helemaal goed. Is een proef die nu dus loopt. Dus als er bij u de vraag komt van een supermarkt of een discounter om te vestigen aan de rand van een centrum, ik zou daar heel terughoudend mee zijn. Ik heb laatst een flinke discussie gehad met een food expert en ik zei tegen hem, de supermarkten die er nu zijn, zeker aan de rand van centrumgebieden, die zijn er over 10 jaar niet meer. En hij verklaarde me voor gek en ik hoef geen gelijk te hebben, maar ik denk wel dat ik het heb. Alles wat wij doen, doen we niet meer voor onszelf, dat doen we voor onze nieuwe generatie. En dit zijn de alfa's. En de alfa's zijn onze techkinderen. Dat zijn uw kinderen en uw kleinkinderen die de tablet uit uw hand grissen en zeggen, kom maar opa, ik doe het wel even. Of kom maar mama, ik doe het wel even. En een diepe zucht slaken omdat wij er allemaal niks van snappen. Er is heel veel onderzoek gaande naar deze New Kids on the Block. Wat zij willen, en dat geldt voor de centrumgebieden, is wat daar staat, plezier, interactie en respons. Die kinderen en straks onze volwassenen, want dat zijn onze nieuwe consumenten. Dit is wat zij graag willen. Even een wrap-up. Digitalisering gaat als een knijter, zo hard. Detailhandelspunten nemen af, niet alleen in Gelderop, maar overal. We hebben een vergrijzingsprobleem, we hebben een opvolgingsprobleem. En we hebben een generatie die klaarstaat, die plezier van ons verlangt en interactie van ons verlangt. Deze is wat moeilijk te lezen, zie ik. Maar ik zou u willen adviseren om niet de kop in het zand te steken en goed onderzoek te doen naar wat er nou eigenlijk aan de hand is in dat centrum. En ik doe dat ook voor Eindhoven Centrum, want als je daar loopt denk je, nou, niks aan de hand. Nou, ik kan u zeggen dat er wel degelijk iets aan de hand is. Dus kijk goed naar deze rode vlaggen. Hoeveel zelfstandige ondernemers zijn er in uw centrum die 45 jaar en ouder zijn? Hebben ze een opvolger? Zo ja, hoe snel gaat dat gebeuren? Zo nee, probleem. Alles wat kleding en schoenen is, is heel moeilijk. Dan moet je echt van goede huizen komen. Wil je nog met Weekamp en Zalando en Zara kunnen concurreren? Franchise. Ik zei het in de masterclass retail, het afvoerputje van alle ketens. Dat is me een beetje kwalijk genomen, dus ik zal het niet herhalen. Maar het heeft niet de hoogste prioriteit bij grote ketens. En het is denk ik zo dat als ik met Albert Heijn ga praten en ik praat over de toekomst van de kleine franchisewinkels in de kleine ketens en ik vraag ze rechtaf, op de man af, gaan jullie die winkel zelf exporteren als die franchisenemer ermee ophoudt, dan voorspel ik u dat ze dat waarschijnlijk niet gaan doen. Doe het zelf in huishoud, heel lastig. Als Blokker het niet redt, moet je ook voor goede huizen komen, een echte speciaalzaak zijn en gelukkig zijn ze er nog. En alles wat in het middensegment zit, is lastig. Dus dit zijn rode vlakken. Nou, als u dat geïnventariseerd hebt en u komt dan tot de conclusie dat u geen centrum meer over hebt, dan bent u niet de enige, want dit is wat ons allemaal gaat treffen. En dan zeg ik altijd maar, is het nou echt zo erg? Is het the best of times or the worst of times? Is het the spring of hope? Ik denk dat het the spring of hope is. Gaan we naar utopia of dystopia? Dan moet ik toch even denken aan die Dommelse weg die ik u net liet zien. Is dat nou vooruitgang? Hè, als we zien hoe die nu is. Dus, in de handel zeggen wij altijd, it's not about the building, it's about what happens inside. Dus niet bouwen, economie is altijd leidend. Niet bouwen om te bouwen. Wat gaan we doen? Wat gaan we brengen? Wat brengen we onze samenleving? En wat de functie is van onze kernen is sociale cohesie. Daarom hebben we een kern. We hebben niet een kern om te winkelen. We hebben niet een kern om te drinken. Het is sociale cohesie, waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar we plezier hebben, interactie hebben en respons krijgen. Nou, dit is nog een oude foto van Valkswaard. En dan zien jullie helemaal aan de linkerkant, zien jullie daar een winkelpui. Dit is ongeveer 1960. En die linkerpui, dat was de grootste winkel van Valkswaard. Dat was de Albert Heijn. En ik denk dat we over 25 jaar weer deze situatie hebben. En dan denk ik dat ik het nog niet eens zo erg vind. Want dan gaan we daaromheen heel fijn wonen. En dan gaan we dat heel fijn vergroenen. En dan hebben we weer een markt zoals die vroeger bedoeld werd, was. Wat ik heel goed vind van Geldrop is dat jullie in staat zijn gebleken om anders te zijn dan andere kernen hier in Brabant. Fanny heeft mij dat laten zien wat er gedaan is met het textielverleden. Vind ik echt heel bijzonder. We hebben net gegeten op het Horecaplein. Bijzonder goed gelukt, moet ik zeggen. En dat dan stap ik op mijn fiets vanuit Sterksel en dan fiets ik een keer naar Geldrop in plaats van dat ik weer over de Demel loop te sloffen. Dus dit is heel belangrijk. Hoe kun je in die grijze massa, en daar is die gelukkig groen, dan toch authentiek zijn? Nou, dit weten we allemaal wel, hè. Dit bepaalt ons succes. Dus wat gaan wij vertellen over onze kern? Dit is hoe ik mijn leefomgeving zie. Misschien niet zo relevant in dit kader. Maar wij wonen in zo'n mooie regio. We hebben met z'n allen zoveel te bieden. Dan moeten toch mensen willen wonen. Ik denk dat wij hier in Zuidoost-Brabant in een utopia wonen. Met het groen en het water en de mooie kernen en de bruisende binnenstad en een vliegveld en nou noem het allemaal maar op. En dan hebben jullie ook nog je prachtige historie en een prachtig kasteel. Wat wil je nog meer? En daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. En ik hoop dat ik over heb kunnen brengen dat we aan de vooravond staan van enorme transitie. En dat het niet alleen in Geldrop is, maar dat het in heel West-Europa is. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Briks. Ik moet mijn excuses aan de wethouder maken. Want hij had graag, voor mevrouw Briks aan het woord kwam, even een korte inleiding willen houden. En voordat er gelegenheid is tot het stellen van vragen, wil ik mijn fout goed maken, wethouder, en u even het woord geven.
Goed als tussendoortje, dat kan ook. Dat we hier bij elkaar zitten, dat heeft te maken met dat wij de komende tijd echt gaan praten over ons centrum. Hoe gaan wij hiermee om? Wat voor bouwstenen hebben we ervoor nodig om dat op een goede manier aan te pakken? En dan is het denk ik essentieel dat we allemaal op een bepaalde manier geïnformeerd zijn en allemaal op een bepaalde manier zaken meekrijgen. Kijk, op het moment dat we dat niet hebben, dan praten we op verschillende niveaus. En ik wil graag straks met de raad en ook met onze inwoners een bepaalde discussie voeren, dat we ook weten waar we het over hebben. Kijk, we leven in een samenleving die zich heel erg snel ontwikkelt en waar de veranderingen elkaar ook heel erg snel opvolgen. Dat is iets waar we terdege rekening mee dienen te houden. Wij zijn hier ons centrum aan het ombouwen. Wij zijn aan het kijken waar we verstandig aan doen voor de komende jaren. En we moeten kijken hoe dat we daar kunnen inpassen in de visie die we samen moeten gaan ontwikkelen. En ik hoop dat hier vanavond een aantal bouwstenen worden aangereikt die we de komende tijd heel goed kunnen gebruiken om samen iets moois neer te zetten. Ik wil Emma heel hartelijk danken. En ik wil dadelijk graag het woord geven aan Arno Ruigrok.
Wethouder, voor u hier de orde gaat bepalen.
Ja, maar ik dacht, als u op mijn stoel gaat zitten, kunnen we het ook eventjes omdraaien.
Nou, probeer het even, zou ik zeggen dan. Maar ik zou eerst de commissie even de gelegenheid willen stellen om, naar aanleiding van de presentatie, voor zover daar behoefte aan is, aan mevrouw Briks vragen te stellen. Misschien komt u even hiermee naast de wethouder zitten. Wie aan tafel heeft een vraag aan mevrouw Briks over de presentatie? Ik zie mevrouw Boerassijn, meneer Schouten. Ik kijk even op de publieke tribune. Zijn daar mensen? Voelt u vrij om vragen te stellen? Dat kan. Zijn er mensen die een vraag willen stellen? Dat geldt ook voor de ondernemers die er zitten. Nee, op dit moment nog niet. Dan begin ik bij mevrouw Boerissen.
Ja, dank u wel. Dank u wel voor de presentatie. U zei op het laatst van dat de kern van het dorp de bedoeling is dat er een sociale cohesie is, maar niet per se winkelen of eten. Hoe ziet u dat voor zich? Want het lijkt mij heel saai als het alleen maar voor bepaalde evenementen is, maar niet meer om structureel naartoe te gaan.
Ik bedoel niet dat je geen winkels meer mag hebben en geen horeca meer mag hebben. Als er sprake is van sociale cohesie, dan heb je een plek waar je elkaar kunt ontmoeten. En dat geeft sociale binding. En idealiter zou het een mix zijn van winkels, horeca, maatschappelijke voorzieningen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je er op een gegeven moment voor moet gaan kiezen, omdat die retailmarkt zo aan het imploderen is en je kunt dat niet eeuwig blijven opvullen met horeca, dat je moet gaan kiezen voor andere functies. Natuurlijk kan er gewoond worden in het centrum. Natuurlijk is er plek voor evenementen. Natuurlijk is er plek voor, denk ik, alles waar je voor een kort bezoek naartoe gaat. En of dat nou de tandarts is, of de fysiotherapeut, of de ouderenwinkel, of de masseur, of de nagelstudio, of de kapper, of de winkel, maakt niet uit. Maar als het maar een plek is waar dat allemaal gebeurt en waar je beweging krijgt.
Dat is nog niet per se iets nieuws. Dat heb ik al heel veel gezien. Ik heb het woensdag een en al wat u nou net beschrijft. Maar zijn er voorbeelden van hele nieuwe soorten kernen op die manier, dat het echt nieuw is, dat we het nog niet hebben gezien? Of zijn er toekomstvisies?
Nee, we worden nog, en praat ik even over Nederland, hè. We worden nog zo gedomineerd door dat winkellandschap. Dat we die transitie nog niet gemaakt hebben. Maar ik heb toch wel het gevoel dat die implosie van retail nu echt heel snel gaat. En dat we daardoor misschien gedwongen worden om ook andere keuzes te maken. En dat wel een soort utopia kan zijn, hè? Want je kunt je afvragen of een winkelcentrum nou zo inspirerend is. Of dat nou zo'n fijne plek is om te zijn en elkaar te ontmoeten. Volgens mij is dat veel meer die mix van functies. Maar ik zie het nog niet echt om me heen. Maar dat gaat wel gebeuren. Het moet wel. Want wat ik wel nog zie gebeuren, is dat ik over een industrieterrein rij en ik zie ineens een carnavalswinkel. Of ik zie op een parkeerterrein een oudere winkel, terwijl er leegstand is in een centrum. En heeft allemaal zijn redenen en zijn oorzaken, en dat begrijp ik allemaal wel. Maar daar zouden we misschien wat beter over kunnen nadenken. Iedereen, hè? Dat gebeurt ook in Amsterdam.
Meneer Schouten.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is, ziet u in de toekomst ook dat bijvoorbeeld de techbedrijven winkels in de centra gaan doen? Ik weet dat één groot probleem met de techbedrijven is het terugsturen van allerlei producten die mensen maar gauw bestellen, want het terugsturen is toch gratis. En dat het een enorme kostenpost is. En waar je dus bijvoorbeeld bepaalde dingen zou kunnen passen of bekijken, of voor ze het dan via internet te bestellen. En mijn tweede vraag is, u zegt van ja, je moet in het centrum meer dingen gaan beleven, hè, met elkaar. Weet dat we bijvoorbeeld in Gelderop heel veel problemen hebben als we veel evenementen doen, dat juist de mensen die er wonen er erg over klagen. En dat weer botst met geluid vaak en andere zaken. En dat zit ook op gespannen voet. Ja.
Uw eerste vraag. Techbedrijven, zeker Amazon, is zeker aan het zoeken naar fysieke punten, absoluut. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de problematiek van retouren, want het is enorm vervuilend ook. Het is echt een maatschappelijk probleem. Ik ben vorige week bij een presentatie geweest, dat ging over vanity sizing. Ik heb daar zelf ook hartelijk aan meegedaan. En vanity sizing is, nou, ik zal mezelf als voorbeeld noemen. 20 jaar geleden had ik maat 40. Ik ben nu 10 kilo zwaarder en ik heb nog steeds maat 40. Dat is toch een beetje raar. En dat noemen ze vanity sizing. En dat is dan in de kledingsector. En dat stuwt de afvalberg. Want wat ik nu ga doen, is als ik op internet bestel, dan bestel ik een maat 40. En dan weet ik eigenlijk ook wel dat ik dat niet meer heb. En doe ik ook een maat 42 en ik stuur de maat 40 terug. Dat is echt een probleem. En dan gaat het nog maar om kleding, maar het gebeurt ook met ijskasten en dat soort milieuvervuilende dingen. Dus Ik vind dat we dat daar ook maatschappelijk naar moeten kijken. Dat we dat niet zomaar maar moeten pikken, dat bedrijven dat allemaal doen. En ik hoop dat ze daar fysieke oplossingen voor gaan vinden. Dat hoop ik echt.
Maar die moeten we dan dus niet in de rand van de gemeente doen, maar moeten ze eigenlijk dwingen om in het centrum te komen?
Ja, dat zou ik wel adviseren. De tweede heb ik eerlijk gezegd niet zo heel veel verstand van. Evenementen dragen enorm bij aan de levendigheid, maar ik begrijp uw punt. Ja, je zult maar boven de kermis wonen. Dat is best een ding. Daar heb ik zo ook niet de oplossing voor. Nou.
Dank u wel. Ik kijk nog even rond of er misschien toch nog wat vragen zijn gekomen. Meneer Van den Bulk.
Nou, het is geen vraag, maar meer een opmerking, denk ik, als ik die mag maken. Ik wilde Emma hartelijk bedanken voor de presentatie, zeer inspirerend. En het past ook bij de gedachten die het CDA aan het ontwikkelen is. Dus we kunnen daar zeker handjes en voeten aan geven. Bedankt.
Dank u. Misschien dat u volgende keer ook op mijn stoel kunt komen zitten. Dan kunt u de dankwoordjes voortaan uitspreken. Maar,
u bent toch niet jaloers?
Nee hoor, absoluut niet. Helemaal niet jaloers aangelegd. Dus, nee hoor, valt wel mee. Ik kijk toch nog even op de publieke tribune. Zijn er mensen die aan mevrouw Briks nog een vraag willen stellen? Dan kan dat nog. Ook nadat de complimenten door de heer Van den Bulk zijn uitgedeeld. Dat kan nog. Nee, was het allemaal duidelijk? Dan denk ik dat het best wat stof zal geven tot de discussies de komende periode. Maar daar was de presentatie ook voor bedoeld. En dan wil ik graag de wethouder nu het woord geven, voordat meneer Ruigrok zijn presentatie gaat houden.
Dankjewel, voorzitter. Het is fijn dat we dit nu zo gesteld hebben gekregen. Maar wij leven niet in een zwart-wit wereld, want onze wereld hier is eigenlijk helemaal grijs. Je kunt op de foto kon je mooi zien dat dat groen was. Dus dat groen in Gelder op Mierlo, dat is eigenlijk grijs. En wij moeten onze weg zien te vinden om daar een juiste balans in aan te brengen. Kijk, en bewegingen die vinden niet in één keer plaats. Dat zijn vaak vloeiende bewegingen en daar moeten we rekening mee houden. En meneer Ruigrok die kan ons wat meer vertellen over het vastgoed. En alle problemen en mogelijkheden die daarmee te maken hebben. Dus laten we ons verrassen en meenemen in het verhaal waar hij ons te vertellen heeft. Zodat we weer een bouwsteentje bij hebben voor onze discussie straks.
Goedenavond. De presentatie die ik u laat zien is iets wat ik voor een opleiding heb gemaakt. En volgens mij is dat dezelfde opleiding waar Emma ook een keer een verhaal heeft verteld. Dat was van de metropoolregio Eindhoven die samen met Fontys Hogeschool voor een groot aantal ambtenaren in Brabant een soort van masterclass heeft ontwikkeld. Misschien het licht uit, want het zijn allemaal... het is niet zo heel spannend wat ik u ga laten zien. Het zit geen één plaatje bij, geen enkele foto, het is allemaal tekst. Maar ik hoop dat u er wat aan heeft. Ik heb een leven lang in retail en vastgoed achter de rug, bij adviesbureaus en bij projectontwikkelaars. Tot voor een jaar geleden bij wat een jaar of 6, 7 geleden de grootste winkel vastgoedontwikkelaar van Europa was. We bouwden winkelcentra in...